geliefde gemeente. De prediking is uit het u gelezen schriftgedeelte, in zonderheid uit 1 Korinthe 1. 1 Korinthe 1, de versen 23 en 24, waar het woord van de Heere aldus spreekt: doch wij prediken Christus de gekruisigde, de Joden wel een ergernis en de Grieken een dwaasheid, maar hun, die geroepen zijn, beide, Joden en Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Tot zover. Christus, ergernis en dwaasheid, kracht en wijsheid. Daar letten wij een ogenblik op. Met op de achtergrond wat ons is voorgelezen uit het heilige evangelie naar de beschrijving van Matthäus. Wat een diep ingrijpende zaak is toch de zaak van Judas van Iskariot. Op één dag, op dezelfde dag, toen het leven van de borg en middelaar aan het einde kwam hier op aarde, kwam ook zijn leven aan een einde. Op één dag, toen het offer gebracht werd en de stem geklonken had: Vader, vergeef het ze, ze weten niet wat ze doen. Op diezelfde dag verdwijnt Judas in het duister, vol wanhoop en ellende. Wat een vreselijke situatie. De dag waarop de zoon gevloekt werd, werd ook Judas gevloekt. Ja, het is voor ons moeilijk te peilen. Maar ik wil er toch iets van trachten te zeggen met op de achtergrond, als achtergrond van de Korinthe. Christus de gekruisigde, de Joden een ergernis, de Grieken een dwaasheid. Wat is Judas voor een man geweest? Nou, Judas is een heel religieus, godsdienstig man geweest. Hij behoorde tot, dat mogen we wel zeggen, tot de ijveraars. Die hunkerende uitzagen naar het moment dat God eens een keer orde op zaken zou stellen. En dat ze dat land en volk eens bevrijd zouden worden van die heidenen, die Romeinen, wie er wil met was in die dagen. Dat was voor hem een sterk godsdienstig geladen verwachting. Het was niet zomaar iets. Dat hing samen met zijn orthodox zijn. Hij is een man die als erop aankomt het mes zou trekken. En erop in zou steken om dat oude ideaal te verwezenlijken. Maar ja, het wachten was op de Messias, op de leider, die zich aan het hoofd zou stellen van de beweging en van het leven. Maar als het zover was, dan zou je Judas in de voorste gelederen vinden. Zijn leven desnoods niet achtende om de komst van de heerschappij te bevorderen. Och, Wij moeten niet meedoen met diegene, ook niet met die schilders die Judas zo hebben afgebeeld, dat je gelijk zegt, hè, bah, wat een gemene tronie heeft die kerel, die niet te vertrouwen. Kun je zo wel zien. Waarom? Waarom zou dat zo zijn? Waarom denken wij niet net zo goed aan Judas als aan iemand die wat dat betreft helemaal niet opviel? Waar we vertrouwen in stellen, zoals de discipelen. Achteraf zei Johannes, hij was een dief, maar dat wist hij toen ook nog niet. Hij was een Judeër. In tegenstelling met de anderen die voornamelijk uit Galilea kwamen, uit de provincie. Hij was een Judeër. Hij heeft wat beter rekenen geleerd en taal dan de anderen. Hij is misschien wat intellectueler door de stadsomgeving en ja. En hij heeft de boekhouding gekregen. De beurs om de zaakjes te regelen. Ja. Dus je moet deze man nou helemaal niet zien als zo'n opvallende verschijning die er zo uitpikt. Hij was ook met de andere 11 uitverkoren tot het apostelschap. Toch had hij het niet makkelijk, die man. Hij wandelde vaak als in raadselen. Hij weet nog als de dag van gisteren dat er zoveel Joden om Jezus heen stonden en dat ze maar aanhielden. Wat is het nou? Zeg nou eens, hoe zit het nou? En dat Jezus maar sprak van het brood des levens. En dat hij zei, ja, ik ben dat brood. Jullie vaders hebben het manna gegeten in de woestijn, dat was ook wonderbaarlijk, maar ze zijn gestorven. Maar wie van dit brood eet, die zal leven in eeuwigheid. En de mensen maar vragen, vragen, vragen. Aanhouden. Wat moeten we dan doen? Ja, zegt Jezus Christus, dit is het werk Gods, dat gij gelooft in hem die de Vader gezonden heeft. Maar even daarna zegt hij, ik heb het u gezegd, niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. Heel veel discipelen gingen weg van de grote kring. En Jezus zeide tot zijn discipelenkringetje, willen jullie ook niet heen gaan? En toen sprak Petrus, tot wie zullen wij heen gaan? U hebt de woorden des eeuwige levens. Wij hebben geloofd dat u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Judas weet dat nog wel. Het zat niet makkelijk toen. Hij had niet geweten wat hij zou moeten zeggen. Het was voor hem allemaal raadselachtig. Hoe kan Petrus dat zeggen? Tegen een man die zulke eigenaardige dingen zegt. Hoe kan Petrus dan zeggen dat hij de Messias is, de verwachte? En Jezus zeide, heb ik u niet 12 uitverkoren en 1 uit u is een duivel. Ja. Ja, ze hebben het niet begrepen. Ze zijn ook niet aan het zoeken gegaan. Wie zou dat zijn? Later wel, als het bijna aan het eind is, dan zeggen ze: Heer, ben ik dat die u verraden zal? Maar toen nog niet. Jezus zei zo vaak iets wat ze niet bevatten konden. Jezus zei aan het einde zelfs eens tegen Petrus: ga achter mij, Satan. Misschien hebben ze toen wel gedacht: zou Petrus die Satan, die duivel zijn? En zo is het leven voortgegaan, die jaren die daarop volgden. En er zijn verschillende keren dingen gebeurd waar Judas niet uit kan komen, die hem irriteren, die hem tegenstaan. Het is erger geworden toen aan het eind, toen hij persoonlijk min of meer op zijn nummer gezet werd, daar, toen ze daar in Betanië waren en die vrouw kwam met die kostelijke olie, zalfolie, om Jezus te zalven. Toen werd hij zo boos. Hij zegt bij zichzelf: hoe kan zoiets nu geaccepteerd worden door de rabbi, door Jezus? Hij zegt het ook en de anderen stemmen ermee in. Die zal van duur verkocht kunnen worden. En aan de armen gegeven het geld. Meent hij dat? Of is het eigenlijk zijn afgunst, zijn vernielse. Hij kan niet leven waar de liefde is. Die liefdegeur die elk tot liefde moet lopen, stuit hem tegen. En toen heeft Jezus ze bestraft. Allemaal. Maar Judas heeft het heel sterk gevoeld. Dat is de druppel die de emmer over deed lopen, misschien. Zij heeft een goed werk aan mij gedaan. Een voorbereiding voor mijn begrafenis. Schamen jullie je toch? De arm heb je altijd met je, maar mij heb je niet altijd. Oh, wat kwam de Satan toen opzetten in het hart van Judas? Wat kwam die Satan in grote kracht naar hem toe? Mij hebt ge niet altijd. Hij verschoot ervan. Dat er totaal en totaal geen rekening met hem werd gehouden in die gedachtewereld waarin hij zich bevond. Het was nog moeilijker geworden. Jezus had hem niet verweten. In die zin van: oh, jij huichelaar. Jezus kwam steeds dichter naar hem toe. Maar dat is ook zo gevaarlijk. Waar Jezus Christus komt. Want waar Jezus Christus komt, daar wordt iets openbaar. Daar komen de dingen aan het licht. Daar kan soms niet langer gezwegen worden. En gaat de mond open. En geeft uit wat het hart in heeft. Jezus heeft niet gezegd: joh, blijf jij nou weg van de paasmaaltijd. Ik wil die laatste keer liever niet dat jij erbij bent hoor. Ik ben dan liever met mijn eigen vertrouwde kring. Zonder een huichelaar in het midden. Nee. En toch. toch wist Jezus wat hij in zijn hart had. Maar hij reikt hem de weten. Hij reikt hem de weten. En Judas heeft het gehoord wat Jezus sprak bij dat laatste Pascha. Hij heeft dat diep ontroerende gebed gehoord. Dat Jezus heen gaat uit de wereld. En dat hij bidt aan zijn vader of hij zijn handen beschermend wil uitstrekken over zijn kinderen, over zijn discipelen. Hij heeft het gehoord. Nog een kleine tijd ben ik bij u en gij zult mij zien. Maar ik ga weg. En waar ik heen ga, kunnen jullie niet komen. Oh, en toen op die nacht kwam in volle kracht de Satan in zijn hart. Dit kan niet, dit wilde hij niet. Het ergert hem. Want weet je wat er ten diepste aan de orde is? Door dat spreken van Jezus wordt alles van de mens opzij geschoven. Hoe arm deze heiland en zaligmaker ook is, tot hongerig en dorstig toe, in zijn woord, is een zodanige kracht en heerlijkheid. Het laat niets over aan de mens. En dat wordt getuigd van zo'n grote soevereine genade. En een zo groot welbehagen. Het gooit alle orthodoxe en vrijzinnige mensen door elkaar heen. Ze weten geen raad meer. Die zich uitgeeft dat hij maar dom is, die komt voor de dag vol van eigen gerechtigheid. Hij liegt. Die zich uitgeeft dat hij zo goed christelijk is en dat hij er alles voor over heeft, die valt door de mand. Hij liegt. En hij is nog een dief ook. In dat hele optreden van Jezus Christus is zoiets verbijsterends, iets wat alles aan de kant schuift. O Judas, weet het nog als de dag van gisteren. Niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft, hem trekken. Hij is de man. Desnoods van het mes, van het geweld. Hij heeft er alles voor over. Het doel heiligt de middelen om het Messiaanse rijk te laten komen. Dan zal het goed worden. En het breekt hem onder de handen af. Waarom wordt zijn activiteit, zijn idee niet geaccepteerd? De Joden een ergernis. Het woordje ergernis terug te vinden in ons Nederlandse woord schandaal. Afkomstig van het Griekse woord skandalon. Dat was letterlijk een klein mechaniekje, een haakje of zo, waar het aas aan zat van een rattenval. Dat was het scandalon, de ergernis hier vertaald.
En als je nou in dat aas, als zo'n rat of zo'n stuk ongedierte in dat aas zit, dan zorgt dat scandalon dat in dat aas zat, dat het mechaniek in werking trapt en de deur klapt dicht. De deurtje van de kooi is dat vangen. Vandaar dat het Bijbelse woord ergernis is veel sterker dan ons woordje ergeren. Ik erger me hier of daar aan. Maar het Bijbelse woord ergernis is geladen met een inhoud waar je van rilt. Jezus zegt, zalig is hij die aan mij niet geërgerd wordt. Johannes, hoor je het? Die zich, die niet doodvalt over mij heen. Rot der ergernis, steen van aanstoot. Ja, wat vreselijk. Vreselijke ontdekking dat je zegt, de mens kan veel hebben. Heel veel. Hij kan heel wat gedragen. Hij kan heel wat vreemde voorstellingen accepteren. Religieuze en andere. Maar hij kan niet accepteren dat ontzaglijke welbehagen van God waarbij een mens aan de kant staat. Waarbij hij zijn mes wel op kan bergen en al zijn ideeën over grootheid en eigen kracht en waarde wel kan vergeten. Dat kan hij niet, dat kan ik niet, dat kan u niet. Wel met onze mond, dan stellen we maar niks voor en met onze mond dan zijn we zo onwetend enzovoort, maar het is niet zo. Wij liegen. We krijgen het, als we eerlijk zijn, dood, benauwd, als het op ons afkomt. De waarheid. Dat die Heere God van ons niet kan gebruiken. En als dan nog uitkomt dat met al je orthodoxe ideeën en je ideeën van, aanpakken, als dan nog uitkomt in meer of mindere mate, je voelt je doorzien dat je lief bent. En dat je om een paar zinnen verliggen de ziel en zaligheid aan de kant gooit. Terwijl je tegelijkertijd toch die man bent met het vast omlijnde doel voor ogen. Toch die man bent die in de voorste gelederen staat als de koning, de Messias komt, die ons helpen zal, die ons bevrijden zal. En dan tegelijkertijd moet je constateren dat in je eigen hart en leven de gierigheid en de hebzucht hoogtij voeren. Voel je die ontzaglijke spanning in zo'n mensenziel? Teleurgesteld in de ander, die rare Messias, die zegt over weggaan en over dit en over dat en dat we geen eens bij hem kunnen komen. En tegelijkertijd die teleurstelling die je niet weten wil, omdat je je eigen zo tegenvalt. Dat met al je rechtvaardigheidsideeën en wat er moet gebeuren, dat je eigenlijk zelf ook niet deugt. Voel je die verwoestende werking? En dan met alles daar een middelaar die er in al zijn nederigheid zo soeverein boven staat. En die zelf zegt, je hebt niks in de melk te brokken. Dit is het werk van God. Jullie geloven in mij. Dan komt die skandal om. Daar lijkt het aas zo lekker. Het aas zo begerenswaardig. Die koning. Je zet je tanden erin. En je bijt ergens op en je trekt ergens aan, dat met een klap valt het mechaniek dicht. Je zit in een kooi, je kan er niet uit. Op één dag, het is niet op één dag gekomen, maar het einde op één dag. Jezus verzoenend sterven en Judas ondergang. Was er dan geen vergeving? Wij spreken nou zoals wij het tegenaan kijken. Was er dan geen mogelijk? Wat, waarom gebeurt dat? Waarom blijven al die schrijvers, die andere schrijvers, leven en hij niet? Och, wij weten achteraf de raad van God die bestaat. En toch heeft Judas zijn eigen graf gegraven. In Judas komt zo uit, het kan heel ver gaan. Maar die de Heer Jezus Christus niet lief heeft, die zij een vervloeking, Maranatha, de Heer komt. Dat gaat op deze dag ook waar zijn. Maar staat iedereen dan te lasten? Judas staat dicht, stond dicht bij het vuur van de liefde. Hij komt zo dicht bij het vuur van de ontferming. Hij heeft er zoveel van gezien. En tenslotte de balans slaat met kracht door naar de andere kant. Dat moet, die kant moet het niet uit. Straks dan helpt hij die Romeinen nog. En daar komt tegelijk, ja, de gierigheid om de hoek kijken, zijn bittere haat, hij is naar de hoofd, naar de overpriester gegaan en zegt, ik wil hem je overleveren. Ze worden het eens voor 30 zilverlingen, de prijs van een gewaardeerde slaaf. Het is gauw bekeken. Nog één keer in de hof. Hij kust hem. En Jezus zegt, vriend, wat maakt gij hier? Hij voelt dat andere wat hem diep in de ziel brengt. Geen spot, geen leedvermaak. Maar dat diep, diep nijende woord, vriend. Hoe kom jij hier zo? Verraad gij de zoon des mensen met een kus. Je zou zeggen, daar brandt de vlam van de liefde, hoog, hoog op. Daar daar gaat nou juist het vuur van de haat feller branden. Voorbij. Ach ja, hij is er achteruit gelopen. Hij is buiten op de hoek staan te kijken en staan te wachten. Hij heeft wel wat gehoord. Hij heeft daar een man zien weglopen. Bitter bedroefd. Petrus, een maat van hem. Maar tenslotte heeft hij gezien dat de deuren open gaan en Jezus wordt weggebracht naar Pilatus. Het dringt tot hem door, dat begrijpt hij in ieder geval wel, dat Jezus ter dood veroordeeld is. Anders hoefden ze niet naar die landvoogd Pilatus te gaan. Dat doet de deur dicht. Dan krijgt hij zo benauwd, hij voelt, nou gaat het erom spannen. Nou komen er duizenden gedachten in hem op. Hij krijgt berouw. Zoals zo vaak als wij iets gedaan hebben. Of van tevoren is het zo aanlokkelijk en zo aantrekkelijk. En ligt het feit er eenmaal. Hè. Is dat nou echt berouw? Oh, ik zie het niet. Nee, het is de indruk, zou je zeggen. Jongen, maar dat is het me niet waard. Dat is me niet waard. Voor 30 rokstillen verlingen en dan, ja, want dat, hij was onschuldig. Hij is onschuldig. En hij was een saai Piet. Hij wil nooit een mes. Hij wil nooit een klap. Hij heeft niet dit, hij heeft niet dat. Maar was hij, ja, was onschuldig. Ja, ik heb me wel in me vergist. Ik had gehoopt dat hij, maar dat zat er niet in. Zat er niet in. Ik heb mij verdood geërgerd soms. Ja, maar dat is ook de bedoeling niet. Dan zie je dat. Dat onschuldig bloed. Hij zegt niet. Ik heb de Messias geraakt. Dat geloof ik niet. Hij miste dat geloof. Hij geloofde niet wat Petrus gezegd had. Hij zei de Christus, de Zoon van de levende God. Nou ziet u daar hoe ze die man geslagen, bespuwd, meeslepen naar Pilatus, rechthuis. En hij krijgt het er benauwd van. Ah. Wat een getuigenis, hè, dat Judas, die 3 jaar met de Heer Jezus omging, moet zeggen, ik heb verraden, onschuldig bloed. Dat kon hij niet zeggen, dat Jezus ooit één zonde had gedaan. Het staat opeens levensgroot voor hem, ellendelijk nog een toe, krijg dat nou. Dan stort weer alles in elkaar. Je hele godsdienst, je hele geloof, je ideaal, je blazoen is besmeurd. Die 30 rotzillen verlingen. Hoe kan ik zoiets toch doen? Dat is wel een zekere vorm van berouw, maar het is niet berouw. Heere, ontferm u mij. Hij gaat terug. Hij zegt, jongens, ik heb verkeerd gedaan, heren. Ik heb onschuldig bloed. Maar de klok kan niet meer teruggedraaid worden. Daar zie je hoe keihard de mensen zijn, de priesters zijn. De dienaren van de God van Israël. Ze zeggen heel gewoon. Hebben we niks mee te maken, joh. Wat gaat ons dat aan? Je mag toezien. Kijk jij maar toe, hoor. Je zal wel zien wat er gaat gebeuren. kei en keihard. Ja, dat is wat. Je mag toezien. Niks meer met je te maken. En dan holt hij naar de tempel en hij wil het geld misschien in de offerkist gooien of zo. Hier voor jullie, ik hoef het al niet meer. De aardigheid is eraf. Dat betekent nou 30 gulden midden in de duisternis als je alleen bent. Of 30 stille familie. Betekent dat wel? En zij zijn zo vroom en zo rechtvaardig dat ze zeggen, jongens, dat kan niet hoor, dat kan niet in de zak. Daar moeten we wat anders mee doen. Want dat is bloedgeld. Wat gemeen en lang. Kei en keihard. Laten we daar maar een stuk grond voor komen. Kopen om de vreemdelingen in te begraven. Dat hebben ze gedaan. Een stuk grond, de berg van de boze raad. En er staat nu nog in Jeruzalem de muren eromheen. En daar hebben ze een stuk grond bestemd voor de vreemdelingen, de verstrooide Joden die in Jeruzalem waren en die daar plotseling of gestorven zijn, om die geen eigen graf hadden om die daar te begraven. Bloedakker. Hier is Paulus. In Korinthe, en zo was het trouwens over de hele wereld, daar liepen de mensen nogal heel hoog weg met wijsheid. Met kracht, met schoonheid. De Griekse wereld. Nou, je moet niet denken als jij een preekje hield en er zelf iets scheef, maar je haalde je, ze haalde je wel onderuit hoor. Spreek, taal en inhoud was bijzonder. Er leefden veel mensen voor. Denk aan de Areopagus, waar de mensen, de filosofen, dagelijks kwamen om iets nieuws te zeggen of iets nieuws te horen. In die wereld is het evangelie gekomen, niet met een mooi kloppend verhaaltje. Maar heel simpel. Een verhaal dat de meesten tegen de borst stuit. Een verhaal dat ook niet gebracht werd met bewegelijke woorden, met scherpzinnigheid aangepast aan de hoorder, om je uit te schakelen verbaal. Nee. Paulus zegt zelf, mijn prediking was niet in bewegelijke woorden van de menselijke wijsheid. Een andere plaats zegt hij, mijn reden was krachtelijk. Als je die mensen, die Grieken, die bezig waren met hun oratio's, wereldberoemd, nog vergaten de mensen zich aan hun redenvoeringen. Zo mooi. Zo aaneengesmeed. En dan komt nou het evangelie in die wereld. De Joden willen er niet veel van hebben. Die zeggen het is een ergernis. Waarom? Kijk eens Judas. Hij valt zijn eigen dood. Waarom? Ten diepste tegen het welbehagen van God, tegen de uitschakeling van de mens, kan die niet meer verwerken. En dan een man die zichzelf uitschakelt, dat ziet hij wel aankomen, Judas. Een man die zelf zegt, ik word overgeleverd, ik ga sterven, mijn koninkrijk is niet van hier voorbij. Een ergernis. Altijd weer. Voor de mens. De godsdienstige mens. Daar komt dan de wijze Griek. En die zegt bespottelijk. Heb je die man gehoord? Het lijkt nergens naar. Wat hij allemaal overhoop haalt. Hij heeft het over een opstanding. Een opstanding uit de doden. Zegt Paulus Calamario, ga nou eerst eens een poosje slapen en kom morgen nog eens terug. Dan zullen we wel eens verder praten. Opstanding doden. Dwaasheid. Ergernis en dwaasheid. Maar, hoe de Joden ook een teken begeren, ja, een teken aan hun eigen inzien aangepast door wat zij willen. Hoe de Joden ook een teken begeren, een ander teken dan ze willen, en de Grieken wijsheid zoeken, die proberen dat er nog iets te vinden is wat ze nog niet weten. Tegenover dat alles staat toch, wij prediken Christus de kruis. Joden en ergernis, Grieken en dwaasheid, Christus de gekruisigde. Die gekruisigde waar alle wegen ophouden van zelfverlossing, van eigen kracht, van eigen keus, van eigen godsdienst, van alles wat de mens zo beweegt. Daar staat hij opeens bij dat kruis. Judas kwam er ook bij. Niet letterlijk misschien, is hij erbij geweest, er was wel gebeurd. Maar hij werd ermee geconfronteerd in zijn leven. Alle wegen houden op. Daar staat die ontzaglijke blokkade. Het kruis. Het kruis. Daar wordt mijn hele orthodoxie omvergeworpen, want daar zie ik, ik ben een vijand van de genade, van de weg die God houdt. Daar wordt de wereldse mens, als het tot hem doordringt en de boodschap verder gaat, dat deze gekruisigde de Zoon van God de opstaan is, schietende lach. Hou op. Je weet het boeddhist worden. Er zit meer in. Wat is dat nou voor een geloof? Voel je het kraak daar bij dat kruis aan alle kanten. De weg loopt dood. Alle menselijke actie. Alle menselijke doen en laten. Komt in zo'n schandelijk ontdekkende openbaarheid te staan daar bij Golgotha. Dat je niet kunt begrijpen dat de wereld nog kan bestaan. Daar. Kruisen, geen weg, hoon en spot. Dat zijn we. Wat er ontzaglijk debakel komt daar openbaar in dat menselijk geslacht. Doch wij prediken Christus de gekruisigde. Gaat niks vanaf. Paulus zegt, ik kan niet toegeven aan de wil van de Joden en van het eigen vlees. Dat wil een ander teken. Tuurlijk, krachttoer. Ik kan niet toegeven aan die Grieken die zeggen, ja, maar je kan het nou toch wel eens anders zeggen. Man, dat, wat je daar allemaal zegt, wat is dat nou? Kan niet zeggen. Het blijft de gekruisigde, maar hun tegenstander, die geroepen zijn, weer valt alle menselijke initiatief weg. Het initiatief is aan God. Hun die geroepen zijn, Joden en Grieken. Barbaren, heidenen, hoe je ze ook noemen wil, hele christelijke mensen of orthodoxe Joden, wij prediken hun Christus de kracht God en de wijsheid God. De kracht, de dynamiek. Waar ons woordje dynamiek vandaan komt. Dynamiek, kracht. Die mensen dachten dat er een bepaalde dynamiek overal in zat, die ons beheerst. Sommigen noemden het God in die heide wereld, anderen zagen er een soort wereldgeest in. De dynamiek. Die alles begeest en impulsen geeft. Nu zegt Paulus, die gekruisigde, die weerloze, stervende man, dat is Gods dynamiek. Dat is Gods kracht. Dat is kracht die zich een weg baant dwars door de wereld heen. Een kracht die openbaar maakt, die scheiding maakt. Een kracht die zalig. En een kracht die verplettert. Een kracht die nergens meer verwijkt. Dat is de dynamiek. De dynamiek. Dat is Gods kracht. Die gekruisigde man. Daar vallen we ons aan dood. Of we vallen voor hem neer. Denk mijder, mijn moordenaar, ellendeling, als in uw koninkrijk gekomen zijn. Daar kan het zo ver gaan dat we voor God beleiden die Judas, dat staat, dat Judas staat, dat leeft niet. O, hoe is het mogelijk dat verzet van de mens tegen het welbehaag dat alleen door de hand van Christus gelukkiglijk voortgaat. Dat mij uitschakelt, dat mij te kijk zet als een profane heiden of als een leugenachtig religieus mens. Waar hun die geroepen zijn, daar gaat de Heilige Geest krachtig door. Het lijkt me dat er niet veel gebeurt in de kerk. Maar er gebeurt wel wat. Er gebeurt wat. Want op dit moment. En ik hoop dat wij alle aan die kant mogen zitten. Heere, ontferm u over zo'n lelijke, zo'n boosdoener. Ontferm u. Maar er is wel wat bij ons, bij mij en bij jullie. Op dit ogenblik is er iets. Of je wil er niet aan denken, je kruist het weg. Of je denkt er wel over en je voelt het verzet opkomen. Zeg nou, zo'n koning wil ik niet. Zo'n koning aan het kruis, zo'n gebroken, zo'n verslagen man. Die mij niet helpt om mijn doel te bereiken, maar die alles, maar dan ook alles. Nee, vrienden, het is genoeg. Berg je zwaard maar op, Petrus. Dat. En toch is dat de kracht God. God, dynamiek. O, wat een wegbaan dat bergen verbrijzelt. Keiharde messentrekkers doet zeggen. Heere, gedenk mij er als in uw koninkrijk gekomen zijn. In een ogenblik zijn ze eruit. Even tevoren hingen ze nog te vloeken. Je kunt het je niet voorstellen. En de wijsheid, God. Alle inzicht van God. Alle raad plannen van God, die krijgen gestalte in die man aan het kruis. Die zoon des mensen, die tegelijk ook God is. Dat is het diepste inzicht van God. Dat is de raad van de vrede die openbaar. Zo langs die weg wil God al zijn deugden verheerlijkt zien, zijn wet vervuld en een volk zalig gemaakt. Alleen in die man. Dat is Gods wijze. Omdat die hele wijze wereld die wijsheid God niet heeft erkend. Verworpen. Omdat ze nooit door middel van hun wijsheid God gevonden hebben. Maar zichzelf hebben gevonden. Dit is de wijsheid God. Wijzer dan de mensen. Wat een wonder. Wat een wonder, geliefde gemeente. Als wij door Gods genade naar de goede kant worden geduwd. Naar zijn kant. Naar de kant van het kruis. Naar de kant van die ene man toe. We hebben niet voor niets gezongen. Doorgrond mijn ken, mijn hart, o Heer. Ik geef ik denk die tot u zeer. En ik heb er al bij gedacht. Nee, lieve Heer, wat ik denk is niet tot u eer. Heere, ik wil niet wat u wil. Misschien zijn er broeders of zusters die ook aan alle kanten aangevochten worden. En zeggen, ja, maar ik ben Judas. Nou, wij hebben wel zo'n aard. Maar je mag wel de Heere bedanken dat je geen Judas in die zin hoeft te wezen. Jij zit hier en Judas is al lang weg. Maar hoor dan toch. Voor al die Judassen die zo zich gewaar worden. En die diep bedroefd, half gek soms. Geen raad weten. Omdat ze zien hoe diep die put is van je eigen. Maar jij, dat je er niet uit kan komen, dat je zegt, stilletjes, ik hoor niet bij u, lieve Heer, ik hoor niet bij u, ik kan niet zalig worden, kan niet zo monster. Die tegelijkertijd doortrokken worden, want alles komt erbij, vlees en wereld en duivel van, ah joh, doe toch alleen maar jij. En je bent nog dit ook, en je bent nog dat ook. Dan stort je hele wereld in elkaar. Broeder en zuster, wie het ook is, gij zijt geroepen. Dat Christus, om te horen dat Christus de weerloze, de kracht Gods is. Dat de verliezer de overwinnaar is. Dat de dode leeft. En dat de wijsheid is. Ik bid u, doe u zelf geen kwaad. Doe u zelf geen kwaad. Want op dezelfde dag dat Jezus onder het oordeel verzinkt, spreekt God tegelijk een oordeel uit over alle die buiten Jezus. Buiten Jezus verder gaan en willen gaan en blijven gaan. Want net dat vader zijn zoon rechterlijk afneemt in de dood. Tegelijk zegt uw vader die deze zoon niet eert, die gaat de grond, die gaat eraan. Want al heeft vader hem rechtelijk afgesneden, Wij hebben buiten die zaligmaker niets te wachten. Niets te wachten. Want dan gaat God nog door om een ieder die buiten hem verzinkt, te doen verzinken, weg. Nou zitten we nog bij het evangelie. God geeft het. En ik hoop dat het tot onze bemoediging is. En dat de duivel ons niet als een prooi wegvoeren. Dat het onze bemoediging is. Zoals je bent. Zoals je het ervaart. Zoals je zegt, hier staat in mijn laatste, blinde, vijandige mens. Maar, o God, ik kan niet weg. Ik kan niet weg van dat kruis. U brengt me er. U trekt me er naartoe. U laat mij les doodlopen in dat kruis. Hoor het toch tot uw eeuwige blijdschap. Gij die uw handen niet langer in onschuld kunt wassen en durft te wassen. Zijn bloed reinigt ons van alle zonden aan het